Van wie van jullie? Nee, laat ik het wel zo vragen. Wat is je lievelingsbijbelboek? Roep maar eens wat. Heb je een lievelingsbijbelboek? De jongere Bijbel, ja, dat is de hele Bijbel. Hè? Een boek, gewoon het boek, een boek uit de Bijbel. Johannes. Psalm hoor ik volgens mij ergens iemand roepen, toch? Ja. Nou, vast al mensen die niet durven, ja, al die anderen. Maar wie had er in zijn rechter prediker? En niet omdat u het thema had gezien natuurlijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, mooi. Super. Prediker is vanmorgen inderdaad mijn doel. Nou, dat is een groot thema. Mijn doel is eigenlijk, mijn hoop is om in één, ja, als het ware een vlucht vanuit een helikopter, eens langs dat boek te scheren, hè, zoals een helikopter dat zo kan doen. En het mooie van een helikopter is dat hij natuurlijk verticaal kan stijgen en kan dalen. Nou, het boek Prediker kent ook enorme dieptes, enorme hoogtepunten. Dus dat is een helikopter zeer geschikt voor. Nou, je ziet het plaatje al een beetje achter me. Het heeft niks met de militairen te maken, want dat was het enige plaatje waar ik kon vinden waar je met een aantal mensen, gemeente, in de helikopter zit, met de benen buiten boord en zo eens stiekem overboord kijkt van wat gebeurt er allemaal, wat zit er allemaal onder me? En een voordeel van een helikopterview is dat je gewoon een overview krijgt. Geen details. Dat is niet de bedoeling van vanochtend. Het is een plaatje van grote afstand om het boek Prediker een plek te geven, omdat ik ook denk dat, met één uitzondering die het echt een lievelingsboek is zelfs, dat is voor veel mensen het boek Prediker, ja, het staat in de Bijbel, maar wat moet ik ermee? Denk ik. Tenminste, dat was heel lang voor mijzelf zo. Wat moet je met zo'n boek? Nou, het is een boekje geschreven door Salomo, de zoon van David. Zo introduceert hij zichzelf in hoofdstuk 1 vers 1. De zoon van koning David, koning in Jeruzalem. Nou, er is best wel veel discussie over. Onder de heren wetenschappers, of dat nu werkelijk zo is. Maar wij gaan erover uit dat dat inderdaad zo is. Dat Salomo, de wijze koning, dit boek geschreven heeft. Wat ik doe om dat overview te creëren, is vier kernbegrippen van het boek presenteren. En die vier kernbegrippen zie je hier achter me staan. Het eerste woord is een Hebreeuws woord, hebel. Geniet. De dood en God. Nou, je ziet het al met de woorden, je voelt al bijna de adrenaline van zo'n helikopter door je heen gaan. Hè? Hebel, nou dat is een diepe afgrond als het ware. Genieten is het, dan gaat die helikopter die scheert omhoog langs een bergtop, geniet! En dan één keer de volgende bergtop, dan ben je de dood. En dan komt God. Wow. Nou, dat is het plaatje, dat is een beetje het gevoel wat je hopelijk krijgt door deze preek heen. En dan eindigen we inderdaad, wow, God. Zo groot. Het eerste woordje, hebel, het is een woord wat je bijna niet kunt horen. Alles is vluchtig aan het woord, hebel. Het woord dat ik uitspreek in het Hebreeuws, heb ik me laten vertellen, want het is natuurlijk op zich een dode taal, maar als ik het uitspreek, is hebel. Het is een woord dat zomaar uit je mond, het is weg. Dat is precies wat het woord betekent, hebel. Nou, ik heb een heleboel teksten bij elk sleutelwoord geprobeerd aan te geven om een beetje de sfeer van het boek te proeven. En ook dit woord te proeven van dit woord. Nou, het begint meteen al in hoofdstuk 1, vers 2. Eén en al vluchtigheid, zegt prediker. Eén en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. We gaan even kijken of dat inderdaad op het scherm ook... anders bent u heel erg aan het bladeren in uw predikerboekje. Ja. En dan nog een keer. Dan moet hij als het goed is verschijnen. En anders is ook onze techniek hebbel. Dat je mij achter zo'n apparaat zet, is het meteen hebbel. Ik ben echt slecht in techniek. Het is altijd ook goed om te zien. Zal ik nog even... Kijk, nou, je hebt het woord meteen al drie keer in één zin. Eén en al... Ik lees trouwens de citaten uit mijn... preek ik om uit de herziene statenvertaling. Dus dan weet je het meteen al eventjes, als je denkt, oh, ik heb een andere vertaling. Dit is het. Eén en al vluchtigheid, zegt de prediker. Eén en al vluchtigheid. Alles is even vluchtig. Wel 40 keer komt dit woord in het kleine boekje voor. De naam Abel, de broer van Kaïn, die ook maar vluchtig leefde, kort leefde, is eigenlijk ook afgeleid van dit woord. Vluchtig. NBG, de oude vertaling vertaalt het met ijdelheid. Misschien ken je dat, ijdelheid der ijdelheden. Zo komen die eerste woorden van dit boek. De NBV, lucht en leegte. Weer anderen vertalen met damp. Of mysterie, een raadsel. Betekenisloos. Nou, met deze enorme hoeveelheid woorden geef je wel iets aan. Ergens de kernbegrip kun je wel enigszins pakken, maar tegelijkertijd is het ook lucht. Het is niet echt vatbaar, zo'n woord. Het ontglipt je. Nou, dat is ook wel precies, denk ik, wat het woord wil vertellen. Het woord komt voor ons idee nogal wat pessimistisch, deprimerend of somber over. Hè, op heel veel manieren komt dit in het boek Prediker terug. Laten we een aantal voorbeelden daarvan zien. Dan zie ik een 5-6 teksten. Doe maar. Kijk, daar is die. Hoofdstuk 2 vers 11. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden. En op het zwoegen om ze tot stand te brengen. Zie, het was vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Want al zijn dagen, in 2 vers 23 lezen we, want al zijn dagen zijn vol leed. Zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dit is vluchtig. Hoofdstuk 6 vers 11. Immers, hoe meer woorden er zijn, hoe meer vluchtigheid. Wat baat het de mens dan nog? Oftewel, de hoeveelheid van woorden, waar heb je eraan? Hoofdstuk 11 vers 10. De jeugd, de jonge jaren, zijn immers een zucht. Opnieuw dat woord hibbel. Vluchtig. 8 vers 14. Er is iets vluchtigs dat op aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. De rechtvaardigen ondervinden tegenspoed. En de onrechtvaardigen ondervinden voorspoed. Het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Vluchtig. Mysterieus. Ijdel. Alles is hebel. Hoe komt het op je over? Dat woord, als je die citaten zo leest, en zo zijn er nog vele. Somber, deprimerend, pessimistisch. Ja, ik denk dat je dat als Nederlander zo leest. Deze cultuur van nu, zeg je ja. Jongen, deprimerend, somber idee. Tegelijk werd dit boek gelezen op het meest vrolijke feest dat de Joden kennen. Het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, een van de laatste feesten in de Joodse feestkalender. Het laatste oogstfeest dat er ook is. De Joden kennen verschillende oogsten, de tarweoogst, gerstenoogst en ook eigenlijk de wijnoogst, dat is de laatste oogst. Nou, dus het Loofhuttenfeest is, als alle oogsten geweest zijn, alles is binnen, dan is het feest. Groot feest. Een week lang feest vieren. Het vrolijkste feest wat er is. En juist op dat feest leest men dit boek. Dat kan dus niet alleen maar betekenen dat het pessimistisch en somber is. Dat zou een rare toon klinken op zo'n feest. Wat is dan wel de bedoeling? En wat is Salomo's doel bij het schrijven van dit boek? In het boek zegt hij is op zoek naar wijsheid. En die wijsheid, die zoekt hij in het onderzoeken van aardse dingen. Werken, seks, of hebben vrouwen, zegt hij dan. Zwoegen, wijsheid, het gebruiken van veel woorden. Nou, op allerlei manieren probeert hij te kijken naar de aardse dingen die hij gewoon kan zien. En dan zoekt hij naar wijsheid. Wat kan ik er nou van leren? Daarbij ziet hij vanuit zijn menselijk perspectief dat het allemaal vluchtig is. Dat het zomaar voorbij is. En het heeft inderdaad wel iets sombers over zich, maar tegelijkertijd is het ook heel realistisch. En dat realisme is juist ook de reden dat het gelezen werd op het Loofhuttenfeest. Want denk je eens in, je hebt al die oogsten gehad. Je graanschuur is vol, je wijnkelder is vol. Je hebt alles binnengehaald. En juist op dat moment roept God jou, als vrome Jood, om te komen naar Jeruzalem en om daar te gaan feestvieren. Juist op het moment dat je jezelf zou kunnen verliezen in alle rijkdom die je hebt vergaard. zegt God, ho, stop even en kom eerst bij mij. En realiseer je alsjeblieft dat het hebben van al die rijkdom die je vergaat afgelopen jaar, je helemaal niks oplevert, want het is zomaar weg. Dat is de boodschap die prediker hier geeft aan het feestvierende menigte. Bedenk je alsjeblieft dat alles wat je hebt vergaard maar ontzettend vluchtig is. Voordat je ervan gaat genieten zometeen, en dan komen we zometeen bij het woord genieten, realiseer je je maar, verlies je hart er niet in. Want je kunt er uiteindelijk niets van meenemen. En hoofdstuk 5, vers 14 zegt hij, zoals de mens gekomen is uit de buik van zijn moeder, zo zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen dat hij met zijn hand kan dragen. En hoofdstuk 6, vers 1 en 2 zegt hij dat nog een keer. Van alles wat je in deze aarde kunt bezitten, je kunt er niets van meenemen. En dat is geen pessimisme, maar dat is realisme. En ook een broodnodig realisme. En iets wat misschien ons als Westerlingen wel een beetje tegen de borst stuit. Of ons misschien een beetje vreemd en pessimistisch overkomt, dat wij zo gewend zijn aan het verliezen, het onszelf verliezen in rijkdom, in welvaart. Maar als we heel eerlijk zijn, denk ik dat we dat zo heel makkelijk en snel doen. Zo snel zijn we weer bezig met het volgende snufje op technologisch gebied, om dat te ontdekken en dat weer te willen hebben. Zo snel zijn we weer bezig met de volgende vakantie alweer te plannen. Zoveel en zo vaak zijn we bezig met het vasthouden en het onze verliezen in hetgene wat we hebben. Al onze spullen, al onze rijkdom. En Salomo zegt, bedenk alsjeblieft dat het vluchtig is. Ja, feestvierend, het mooiste feest wat er is, het grootste feest, dankbaarheid voor de oogst die je hebt ontvangen, maar je bent geroepen van weg van die rijkdom, het ligt thuis in je schuren, en je bent van God en realiseer je dan dat. Uiteindelijk kan ik niks ervan meenemen. Nou, dat is hebel. He, met je helikopter voel je in je buik, kun je, oh, dat is een diep gat. Als je misschien hier zit en denkt, ja, maar ik heb heel veel om vast te houden. Ik hecht zo aan die rijkdom, aan die welvaart. Dan is het iets wat misschien je voor je gevoel en met je helikopter diep in de afgrond laat zakken. Oh, vluchtig. Ik kan het zomaar kwijt zijn. Maar, en dan trekken we die helikopter even weer op naar de bergtop. Er is ook het woord geniet, wat in het boek Prediker terugkomt. Geniet. Ik zal een aantal teksten lezen. 3 vers 12. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is, en het zijn gewoon voor mensen, dat voor mensen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Volgende. Want zie wat ik heb gezien. Een goede zaak die voortreffelijk is. Namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen die God hem gegeven heeft, want het is zijn deel. Hoofdstuk 5 vers 17 en 18. Ook elk mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestemming geeft om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. En vers 20 uit hetzelfde hoofdstuk 5. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Blijdschap. Ik heb als goed is nog meer, 2 teksten nog, klopt dat? Ja? Komt er dan? Daar is die, yes. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat is hoofdstuk 8, vers 15. En nog één, hoofdstuk 9, vers 7 en 9. Ga u weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept behagen in al uw werken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen, want het is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Genieten is een gave van God. Iets wat God ons geeft om te midden van ellende, helemaal in onze wereld, als we nu kijken, ja, het komt misschien niet heel dicht bij onze bed nog, maar het is wel heel dichtbij in Oekraïne. te midden van die ellende. Om dan te zeggen, geniet. Geniet van alles wat God je geeft. Op het Loofhuttenfeest, het eind van alle oogsten. Geniet van wat ik je gegeven heb afgelopen seizoen. Genieten is niet alleen maar toegestaan, het is ook nodig. Het is nodig voor een mens om te midden van al het zwoegen, het zweten, het vluchtigen, ook momenten van blijdschap te kennen. En dat is niet alsof je een gespleten persoonlijkheid op een gegeven moment wordt, van aan de ene kant moet ik huilen met alle ellende en genieten. Nee, zo is het toch ook in een mensenleven, toch? Zo gaat het in een mensenleven. Van hoogtepunten, van enorm genieten, naar het volgende moment een enorm dieptepunt, omdat je mensen moet verliezen. Prediker zegt, genieten is zelfs nodig in deze wereld. Het is niet alleen maar ellendig op de vloer zitten bij het horen van al het ellendige wereldnieuws. Maar ook meegenieten met de geboorte van een kind in de gemeente of bij je buren of bij je thuis. Geniet, wees vrolijk. Prediker wijst hiermee met het andere woord hebbel, en dit woordje geniet, op een soort van middenweg tussen jezelf verliezen in die rijkdom. En niets mogen. Want dat is niet wat hebbel wil betekenen. Dat je maar als een sombere, voorzichtig op je stoel zitten, vooral niks aanraken, vooral niet in die verliezen in al die rijkdom, niet blijven over datgene wat je hebt. Een sombere zuurpruim wordt. Die alles maar voorzichtig, want ja, stel je voor dat ik me erin verlies, oh help. Stel je voor dat ik een keertje vrolijk ben op een feest, oeps. Nee, het is allebei, het is ook genieten. Ik denk dat de cultuur van christendom in Nederland, en in de noordelijke provincies, het Calvinisme, dat hij daar nog best wel veel van kan leren. Ik ben zelf ook opgegroeid binnen dat Calvinisme. En ik weet nog dat het op zondag was, het helemaal geen feest vaak. Het was een zuurpruimdag, helaas. Met alle respect voor mijn ouders over hoe zij hun geloof beleefd hebben. En dat wil ik niet onder wegschuiven. Maar genieten is een onderdeel van Gods leven, van het leven met God. En het hebel en genieten houdt de tussenweg tussen aan de ene kant hedonisme. Wie kent die term hedonisme? Het je verliezen in genot. Genot is het hoogste goed. Nou, dat dus niet. Maar wel geniet van een lekker glas sap op een warme dag. Of een biertje. Ik lust het niet trouwens, maar als je ervan houdt, geniet van. Geniet van het leven. Gisteren zijn we met het gezin even naar de dierentuin geweest. En ik ben opgevoed met het idee, oh, dan ga je bij de kassa, weet je wel, en dan denk je, oh, 71 euro, of oh, stil. Jongens, dat voel ik ergens diep van binnen nog steeds. Stom is dat, hè? Ik denk, geniet, Egbert. Het is toch gewoon leuk met je gezin, drie kinderen die genieten van die apen in die bomen. Geniet. Nou, weet je, dan moet ik mezelf eraf toe spreken. Hevel en geniet. Daar moeten we tussendoor. Allebei. Zonder jezelf te verliezen. Nou, het volgende woord. We duiken met duizelingwekkende vaart van de top van het genieten naar de dood. Twee teksten. Hoofdstuk 4, vers 2 tot 3. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. En hoofdstuk 7, vers 1b en 2. De dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens. En de levende moet het ter harte nemen. Nou, dat ging wel even heel hard, hè? Voel je hem in je buik? Een enorme bergtop. Pjoe, naar beneden. De dood. Hoe komt de prediker erbij om dat als een van zijn kernbegrippen van dit boek ook op te nemen? Prediker, zoals ik al zei, zoekt wijsheid en hij onderzoekt de aardse dingen. En wat het mooie van dit boek is, is dat hij de scherpe en de rauwe en de ruwe kanten van het leven niet wegmoffelt. Het is geen roman, het is geen Donald Duck. Maar het is een boek vol rauwheid. En als je echt eerlijk bent en de rauwe momenten van je leven herinnert, dan zeg je, ja, dit is inderdaad zo. Deze woorden die zo ontzettend hard klinken als je ze zo kil voorleest, maar je kunt ze toch echt zo diep van binnen voelen. Als ik denk over Noord-Korea of Noord-Irak of Soedan of Centraal-Afrikaanse Republiek, christenen die daar leven, die voelen dit tot in hun botten. Jongens, het is beter om dood te zijn. Ik moet er niet aan denken wat ik mijn kinderen nog aandoe als ik ze nog op aarde zet. Toch? Wat een vreselijke wereld zet ik mijn kinderen op. Ik prees de doden boven de levenden, want die leven nog steeds. Die moeten het allemaal nog ondergaan. Het is rauw. En het is rauw. En prediker zegt, dat is het. En ook dat moeten we ons realiseren op het feest der feesten. De rauwheid, er is gewoon onrecht op deze wereld. Er is zo ontzettend veel uitzichtsloosheid. Zwoegen, ploeteren in de Sahel. Het woestijngebied langs de Sahara-woestijn. Waar je elk jaar maar weer hoopt dat er wat opkomt en er komt bijna niks op. Er is zoveel uitzichtsloosheid, wanhoop. Het is het realisme van wat wij op televisie elke dag zien. Wat wij als westerse christenen niet echt meer voelen. Want ons gaat het goed. De dood is in onze maatschappij behoorlijk weggeschoven. Daar praten we niet over. Die ruwe, rauwe kanten van het leven, weg ermee. Uit het zicht. Maar prediker zegt nee. Hier staat het. Mensen in die tijd werden niet oud. De mensen in die tijd hadden voortdurend waarschijnlijk pijn. Ik bedoel, wij hebben kiespijn en we doen een aspirintje. Maar die mensen hebben zoveel mensen in die tijd moeten dagelijks met kiespijn geleefd hebben. Met andere hoofdpijnen, pijn in hun lijf waar ze niks tegen konden doen. Vanuit zijn oogpunt, wat hij kon zien als wijsheidsleraar onderzoeken van de aardse dingen, is de dood te verkiezen boven het leven. En dat is geen pleidooi voor Stichting Voltooid Leven, die voorstander is van euthanasie. Nee. Maar prediker zegt wel, het is gewoon wat bij het leven hoort. Zuchten en sterven. Die rauwheid hoort ook bij het leven. Als je boek Prediker leest, dan kom je verschillende van dit soort rauwe uitspraken tegen. Hoe komt Prediker erbij om dat zo te compileren in zijn boek? Om dat zo samen te vatten. Salomo heeft nog een boek geschreven. Het boek Spreuken. Een boekje vol met allerlei spreuken. En je zou ze kunnen samenvatten als algemene waarheden. In het boek Spreuken beschrijft Salomo zaken die over het algemeen waar zijn. Spreuken waarvan je ze leest, zeggen, ja, dat is waar. Over het algemeen, je moet er niet geen wet van mede en persen van maken. Maar ja, dat klopt. Zo is de wereld. Het is een geordende wereld. In het boek Prediker daarentegen geeft hij juist totaal geen geordende wereld. Als je het boekje ook leest, gaat hij van de hak op het tak. Het gaat alle kanten uit. En het laat iets zien van de rauwheid van wat het leven ook is. Het gaat alle kanten uit. Geen geordende wereld. Het boek Spreuken kijkt als het ware vanuit Gods perspectief naar de wereld en zegt, zo zou het moeten zijn. En het boek Prediker kijkt vanaf de onderkant als het ware naar de wereld. En die zegt, zo moet het niet zijn. Maar helaas zien we dit ook. Wij zien enkel smurrie. God kan er gehakt van maken. Of om het met een beter beeld te doen, Corrie ten Boom, je had een prachtig plaatje bij dit probleem waar we als mensen zoveel tegenaan lopen. En dan heb ik een voorbeeld van op het scherm. Het ligt niet aan uw bril als dat wazig is. Het is wat wazig. Maar dit is een borduurwerk vanaf de onderkant. Vanaf de onderkant zie je allemaal losse stukjes, losse eindjes. Dat je denkt, wat is dit? Nou, dat is wat Prediker laat zien. Rauw. Ik snap er niks van. Is dit nou leven? Dan liever dood. Maar alsjeblieft, zegt Prediker, zeg het niet, maar dat is dan wat de andere boeken laten zien. Kijk, je mag van de bovenkant gaan kijken. Vanaf de goede kant, en dan zie je iets moois. Nou, ik heb niet de voorkant van dit plaatje, toevallig. Had hij natuurlijk helemaal goed geweest. Zoveel kan ik niet op internet met snuffelen. Wie het wel vindt, mag hem doorsturen. Dan heb je een plaatje bij het praatje. Ja. Ja, een borduurwerk. Ja. Ja. Zo is het. Ja, inderdaad. Bedankt. Ja. Dat is de rauwheid, maar de realisme ook van Prediker, de dood. Maar het laatste woord, het laatste kernbegrip van Prediker, ja, die laat ons voor de Himalaya staan. Ontzagwekkend, groots. En dat is niets anders dan God zelf. Het laatste sleutelwoord is God zelf. De eerste tekst die ik wil laten zien is 11 vers 9. Hij zit nog achter het borduurwerk verscholen. Hij komt zo. Kijk, dit is de... Kijk eens hoe vluchtig dat gaat. Ja, daar is hij. Hoofdstuk 11, auto, wij even niet te snel. Zo goed, heel goed, super. 11 vers 9. Verblijd u, jonge man, in uw jeugd. En laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien. Maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Prediker spreekt hier over het eindoordeel. Wat God uiteindelijk zal brengen over elk mens dat leeft op deze aarde. Los van alles wat er wel of niet goed is in deze wereld. Los van die enorme dieptepunten van de dood of van het genieten. Is er iets wat nog veel belangrijker is en waar Prediker ons op wil wijzen. En dat is niet zozeer wat je in het leven allemaal ontvangt of wat je hebt, maar het is hoe je leeft. Hoe leef je? Die vraag is vele malen belangrijker dan hetgene wat je hebt of wat je niet hebt. Of waar je voor zwoegt of waar je niet voor zwoegt. De vraag is, wat doe je hier op aarde? Wat doe je hier op aarde? De volgende tekst. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Hoofdstuk 12 vers 1. Je bent hier op aarde voor God, de schepper van je leven. En in alles wat je kunt meemaken in je leven, aan rauwheid of aan genieten, is dat de wezenlijkste vraag van je leven. Wat doe ik hier op aarde? Ben je bezig met het feit dat God er is? En dat je door God wordt bekeken. En dat hij jou zal oordelen. Klinkt misschien voor je gevoel als Big Brother is watching you. God die als een strenge schoolmeester over het randje van de hemel zo kijkt en ons volgt. En laat zien, dat klopt niet, en turven maar. Zo'n beeld kun je hier krijgen. Dat kan te maken hebben met hetgene waar je als christen misschien in opgegroeid bent. Met het beeld van zo'n God. Die alleen maar heilig is, alleen maar rechtvaardig is. En die voortdurend op alle foutjes zit te letten. Dat je geen kennis hebt genomen van een God die ook vol liefde is. Dat kan. En dan kan het je tegen de borst stuiten, dit beeld. Dan komt het als een soort van zo'n strenge schoolmeester. Kijk uit! God kijkt naar je. Wees voorzichtig met het leven. Voor andere mensen is het soms goed om dit eens te horen. Want inderdaad, God kijkt naar ons en hij zal onze werken oordelen. Alles wat we doen, van begin tot einde, het zichtbare en het onzichtbare, God zal er over oordelen. En als het je tegen je borst stuit, je denkt, zo'n God wil ik niet, dan denk ik dat je diep van hart, diep van binnen, moet realiseren wat dat betekent voor je hart. Dat betekent namelijk dat je het liefst God buiten wilt sluiten. En dat je niets met God te maken zou willen hebben. En dat je zegt, ik wil het liever zelf doen. Ik wil baas zijn over mijn eigen leven. Ik bepaal wat ik doe. Niet alleen baas in mijn eigen buik, maar baas over mijn hele leven. En God zegt, ik zal je even heel ruw uit de droom helpen. Over succes, vers 10, ik heb op het scherm gezet. Wat iemand ook is, zijn naam is al genoemd. Het is bekend dat hij een mens is. Dat is zijn naam, mens. Hij kan niet in het geding treden tegen hem die sterker is dan hij. Dat is God. Als mens ben je voor God klein. Kun je niet op tegen wie hij is. Hij is degene die bepaalt wat goed is en wat niet goed is. En niet wij als mensen. Hij is de enige die het leven gemaakt heeft en dus ook weet waar het leven goed voor is. Dus denk niet dat je als mens in staat bent om het beter te weten. En op die manier God buiten te sluiten en zeggen, ik wil niks met u te maken hebben. Je kunt je niet verzetten tegen God, want God is sterker dan jij. Hij is jouw meerdere. En je bent verantwoording aan hem schuldig. En zo kunnen we dus ook eindigen met waar Prediker mee eindigt. Het laatste vers, hoofdstuk 12, vers 13. Als Prediker zijn boekje samenvat, zegt hij, de slotsom van alles wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Met die duizelingwekkende dieptes van Hubble en van genieten en van de dood, is de belangrijkste vraag die je vanmorgen hoort, vrees jij God? En ook dat is weer zo'n woord, als je veelal in de evangelische wereld opgroeit, dan zeg je, vrees God, God is toch een God van liefde, dan gaat hij niet van vrezen. Ook dit moet je pakken. God is niet alleen maar die knuffelbeer. Die God van liefde, God is de God die je moet vrezen. Die veel, oneindig veel groter is dan jij. En die jouw leven in zijn hand heeft. Ben jij je ervan bewust dat God je oproept om voor hem te leven? Met alles wat in je is? God zal uiteindelijk elke daad, elke gedachte, zichtbaar of onzichtbaar, veroordelen of oordelen. Prediker geeft zo op het feest der feesten een hele ernstige waarschuwing. Vergooi je leven niet. Werp je leven niet weg. Verlies het niet door je op te gaan in het hedonisme, in het genieten van alles wat er is. Verlies het niet doordat je bitter wordt of kwaad over het onrecht wat er heerst in deze wereld. Verlies je er niet in de wrange molen van het leven, maar besef waar het om draait is hoe ik leef. Je kunt je ontzettend boos en verdrietig maken over alles wat er is in deze wereld. Kijk maar naar Prediker. Maar de prangende vraag die je elke keer ligt is niet van, kijk naar de wereld om je heen, maar is, kijk naar jezelf, naar jouw hart. Hoe leef jij met mij? Hoe leef je met degene die jou gemaakt heeft? Als je dat ontdekt, als je daar aan overgeeft, als je daar aan wil gehoorzamen, dan ontdek je dat het beste leven is dat er is. Als je daar nog voor staat misschien voor die keuze om je het over te geven aan deze God, zeg je, oh, dat wil ik helemaal niet. Dus. En dan keer je vanaf. Maar als je hebt geleerd om te buigen voor de wil van God, als je hebt geleerd om te buigen voor de God die zegt, zo is het leven bedoeld. Gehoorzaam mij maar. Dan ontdek je dat het een geweldig leven is. Dat het een leven is wat inderdaad vol vreugde is. Een leven ook wat heel realistisch is. Zoals Prediker het beschrijft. Laatste opmerking. In dit boek ontbreekt elk spoor van het evangelie, zoals wij dat kennen. Nergens wordt het boek geciteerd in het Nieuw Testament. Van bijna elk boek in het Nieuw Testament wordt er iets gezegd in het Nieuwe. Maar van Prediker in elk geval niet. Is Christus dan afwezig in dit boek? Nee. Gelukkig niet. In Johannes kun je lezen dat Christus op aarde kwam om Gods heerlijkheid te openbaren. En weet u wat die heerlijkheid inhield volgens Johannes? Waarheid en liefde. Genade en waarheid. Dat is wat die heerlijkheid van God inhoudt. En wij zijn natuurlijk het liefst geneigd om die genade. Daar gaat het om. Nou, dat is een groot deel van het evangelie is genade. Maar in elk evangelie is ook waarheid nodig. En dit boek, Prediker, laat die waarheid onverbloemd zien. Een essentieel onderdeel van Gods heerlijkheid. De waarheid. Iets wat we misschien liever niet willen horen. Dat we geen prettig gevoel bij krijgen. Maar wat zo belangrijk is om God te kunnen zien. En als je jezelf daaraan overgeeft, als je dat vreest. Vrees is niet bang zijn, maar ontzag hebben voor. Hè, zoals je voor de Himalaya ontzag hebt. Wow, ik ben klein. Zo sta je voor God. Is dat de beste plek waar je kunt zijn. De beste plek waar je kunt zijn. Genieten van de grootsheid, de heerlijkheid van God. En zo met God leven. Niet uit angst, niet uit kille gehoorzaamheid, maar uit liefde. Omdat je weet, dit zijn woorden van leven, van waarheid. En ik heb ze nodig. Zo alleen kan ik leven. Amen.